voor de nieuwe regeringsploeg zal er ongetwijfeld nog een andere belangrijke taak weggelegd zijn, namelijk de werklozen. Volgens de Vlaamse en Waalse socialisten en volgens het ABVV niet ruim 500.000, maar wel 900.000. Goed dan ook, desastreus. Jongeren die na een wachttijd van 150 dagen de lange rijen van stempelaars vervoegen voor een uitkering van 9.000 tot 12.000 frank per maand. Een weinig aangename manier om het internationale jaar van de jeugd te starten, denkt u niet?
Ja, dat is een van de grote uitdagingen voor deze maatschappij. En het is natuurlijk duidelijk dat niemand ter zake zomaar wonderen kan doen. En wij hebben ook nooit beweerd dat wij de toverformule zouden in onze linkerzak steken hebben. Iedereen moet leven binnen deze crisisperiode met het idee van die crisisperiode. En moet dus binnen dat idee oplossingen gaan formuleren. Wij hebben wel degelijk gepleit voor een reeks heel erg concrete oplossingen om de werkloosheid terug te dringen. Het is duidelijk, en dat hebben we ook in het alternatief geschreven, dat wij ook op 2, 3, 4 jaar niet de volledige werkloosheid kunnen oplossen. Te meer daar de komende jaren we nog af te rekenen hebben met een groot pak jongeren die op de arbeidsmarkt komen en relatief weinig ouderen die de arbeidsmarkt verlaten. Dus de uitdaging van de jongerenwerkloosheid, zoals jij ze daar juist situeert, is denk ik de grootste uitdaging die deze maatschappij op dit moment ondergaat. En vandaar ook dat ik u gezegd heb dat de drie krachtlijnen, veiligheid, rechtvaardigheid en werkgelegenheid, dat werkgelegenheid een van de drie fundamentele pijlers moet zijn van een beleid en van een toekomstige regering.
BTK, DAC, tewerkgestelde werklozen. Het worden wel eens nepcontracten genoemd. In elk geval contracten die weinig zekerheid bieden. Kan dat 1 zo volgens u voortduren? Wanneer zullen ook die werknemers de vaste job hebben waar ze recht op hebben en waar blijkbaar ook een behoefte voor bestaat? Want 2, die contracten van korte duur blijken soms wel iets lang te zijn.
Wel, het is een uitermate terechte vraag natuurlijk. Het zijn nepcontracten, laten we er ook duidelijk in zijn. Ik geloof niet dat je die op 1, 2, 3 allemaal kan wegtoveren. Wat ik wel geloof is dat je zou de verschillende soorten contracten, want je kan er nog de stagiairs aan toevoegen als je het lijstje volledig wil maken, wel dat je die verschillende soorten contracten zou kunnen unificeren, zodat daar al een duidelijkheid ontstaat in de situatie waarin die mensen verkeren. Dat is 1. 2 geloof ik wel degelijk dat men zo snel als mogelijk die nepcontracten moet kunnen vervangen door gewone contracten. Maar daar ben ik duidelijk in, dit kan niet in een handomdraai. Dat is onmogelijk. Dus daar zal men zijn tijd voor nodig hebben. Ik realiseer mij erbij dat het echte nepcontracten zijn. En dat dus vanuit sociaal oogpunt dit zeker geen vreselijk aan te prijzen systemen zijn. Hè? Maar je kan dus, en dat houdt samen wat ik daar straks zei, je kan de werkloosheid niet met een toverformule oplossen op dit moment. Het is een langzaam terugdringen van de werkloosheid. Maar als je geen grote maatregel neemt, zoals wij bijvoorbeeld voorstellen van drastische arbeidsduurvermindering, ja, als je dat niet doet en niet kan doen, ja, dan kan je niet met enige kans op succes de strijd voeren tegen de werkloosheid. Dus de uitdaging is derwijze groot dat je er heel erg grof tegenaan moet gaan om een stuk succes te kunnen behalen.
Tot slot toch nog iets heel anders, het mediabeleid. De huidige regering heeft het idee aangedragen om naast de BRT ook een nieuw commercieel tv-net uit te bouwen. Graag de visie van de SP die dan gaande.
Ja, er is een zeer groot debat. We zijn daar pas aan begonnen nu in de commissie Mediabeleid van de Vlaamse Raad, aan het debat in kwestie. Ik moet eerlijk zeggen, wat mij bitter stemt bij dit alles, is dat uiteindelijk de BRT op dit ogenblik met te weinig middelen moet werken. En dat men dan, ja, onmiddellijk, wanneer er nieuwe inkomsten zijn, die nieuwe inkomsten gaat weggeven buiten de BRT, want dat is een bedoeling. Ik kan gerust aanvaarden dat er morgen reclame komt op de televisie, maar dat de opbrengst gaat gedeeltelijk naar de BRT en gedeeltelijk naar kranten en weekbladen. die wel degelijk een stuk reclameinkomsten zouden derven als de tv de reclame zou krijgen. En ik geloof dat de pluraliteit van de geschreven pers een belangrijk goed is in deze maatschappij en in deze democratie. Maar realiseer eens hier goed, ik citeer nu de woorden van de voorzitter van de Raad van Beheer van de BRT op 30 april uitgesproken bij een hearing in diezelfde commissie Mediabeleid van de Vlaamse Raad, waarbij meneer Verhulst zei van kijk dus, wij hebben genoeg als we 600, 700 miljoen kunnen meer krijgen per jaar. Dan kunnen wij echt onze taak als tv volledig rondmaken en kunnen we dat volledig doen. Wel, de BRT die middelen ontzeggen en dan die middelen gaan toekennen bij wijze van monopolie. Want dat is zeer merkwaardig. Meneer Verhofstadt is altijd tegen de monopolies, maar nu creëert hij een monopolie voor dat commerciële net, voor de reclame. Wel, dat gaan toekennen aan dat tweede net, dat is natuurlijk een methode om de BRT op termijn kapot te proberen te krijgen. Ja, en daar is het ook trouwens in de hoofden van meneer Verhofstadt, daar moet je niet aan twijfelen. Want alle andere argumenten zijn nep-argumenten. Gaan stellen dat door de concurrentie de programma's zoveel beter gaan worden, laat ons daar niet over zeveren. Er gaan twee soorten programma's zijn, die je zelf produceert. Maar wij hebben trouwens de kandidaten voor die commerciële tv ook gezien op 30 april. Wel, die willen zich niet eens vastleggen hoeveel eigen programma's ze gaan produceren. En zelfs al zeggen ze nog een percentage. Het ene programma verschilt nog van het andere. Je kan een praatprogramma maken, dat wil zeggen dus één man betalen om het aan elkaar te praten, een klein orkestje om tussendoor enige muzikale noten de lucht in te blazen. En voor van de rest zijn het invités en die krijgen een glas pa of een fruitsapje en daarmee zet je er vanaf en je moet nog alleen je cameraploeg. Dat is een relatief goedkope productie, ja. Voor de rest natuurlijk gaat men zich bevoorraden in het buitenland. Maar wanneer nu op een bepaald moment voor dezelfde markt twee tv-stations kandidaat zijn om hetzelfde feuilleton, laat het Dallas zijn of weet ik wat, te kopen. Ja, als ik verkoper ben, dan stijgt mijn prijs natuurlijk. Dus het zal hoe dan ook zo worden dat daardoor zelf de zaken duurder worden. Het is dus niet de facto omdat je concurrentie installeert, dat de programma's gaan beter zijn, de kwaliteit gaat verbeteren enzovoort. Dus dit is een situatie waarbij men op termijn, men zegt het niet vandaag, maar waarbij men de BRT de nek wenst om te wringen. Wij opteren duidelijk, 1 voor reclame op televisie, 2 verdeling van de inkomsten, een rato van 700 miljoen voor de BRT, de rest te verdelen over de pers, dagblad en weekbladensector. 3, geen tweede tv-net op dit moment en geen commercieel tv-net op dit moment. Wij hebben daar nu geen nood en geen ruimte voor. Maar 4, opteren wij dus terzelfde tijd wel degelijk voor een mogelijkheid om via de kabel naar een stuk regionale tv te gaan, die dan wel degelijk een regionale functie zou hebben. Maar dat is een gans andere optie dan meneer Verhofstadt. 5, zullen wij ons niet verzetten tegen de invoering gebeurlijk van een stuk pay-television. Dat wil zeggen, dingen die je dus koopt op voorhand, op voorwaarde dat bepaalde gebieden worden uitgesloten van die pay-television. Wat ik niet wens, dat is bijvoorbeeld dat vrij populaire dingen zoals sportmanifestaties zouden kunnen via de pay-tv uitgezonden worden, zodat ja, iedereen bijna verplicht wordt om daarop aan te sluiten. Want dan zijn we ook weer naast de situatie dat er een openbare opdracht is van televisie die voor het eerst door de gemeenschap zelf moet worden uitgewerkt. En dan wil ik een zesde lijn aan toevoegen en dat is nog niet publiek bekendgemaakt, maar wij denken wel degelijk aan een herwerken van de nieuwsdienst. Ik geloof dat er kunnen problemen zijn op dit moment in de nieuwsdienst en dat die zouden kunnen opgelost worden door de nieuwsdienst losser te stellen van de BRT. Met een eigen structuur gebeurlijk zelfs en met een eigen budget en ook daar meer journalisten in te spuiten. Dat zal een kleine verhoging geven, maar dat zal weer meer mogelijkheden bieden. Dus wij zijn niet blind voor het feit dat er sommige problemen kunnen bestaan en bestaan binnen de BRT. En dat er sommige uitwassen misschien zijn van bureaucratisering. Daar twijfel ik niet aan en die moeten dan ook maar verdwijnen. Laat ons ook daar duidelijk in zijn. Hè? Maar dat zijn ze wat heel kort gesummeerd in de notendop, de krachtlijnen ten opzichte van dit mediabeleid.
Die BRT-nieuwsdienst, de CVP en de PVV, die werpen nogal dikwijls boze blikken in die richting. Er zou volgens Gent flagrant gesjoemeld worden met de objectiviteit. Is dat misschien ook een van die redenen om daarnaast een ander tv-net op te bouwen?
Ik weet dat niet, dat zou best wel eens kunnen. Te meer daar zij wensen dat dit in handen zou zijn van de dag- en weekbladenpers. Nu, als je natuurlijk goed rekent, dan zijn die twee tendensen voor 95% vertegenwoordigd in de dag- en weekbladenpers. Dus dat wil zeggen dat ze dan blijkbaar een tv willen maken die zeer objectief zal zijn, die voor 95% hun standpunt zal uitzenden. Als dat natuurlijk objectiviteit is op het moment dat je met moeite 50% vertegenwoordigd van België voor 95% de uitzendingen domineren, dan is dat waarschijnlijk een methode van wiskunde die mij vreemd is. Ik heb dat nooit geleerd op school. Maar dat zal dan misschien de wiskunde van Martens zijn. En in plaats van de Booleaanse meetkunde krijgen we dan de Martensiaanse meetkunde op dat vlak. Bon, laat het maar zijn wat ze zeggen daarover. Ik wil niet discussiëren. Er kan altijd een probleem van objectiviteit zijn en dat stelt zich bestendig in iedereen zijn hoofden. Men kan gaan discussiëren of wel degelijk de paus wanneer hij komt het aantal minuten krijgt dat hij krijgt. Het is een oeverloze discussie natuurlijk, want ik kan daar moeilijk over oordelen. Mij raakt zijn komst niet direct als persoon. Maar andere mensen zullen dat wel belangrijk vinden. Ja, en op dezelfde lijn zal dan de CVP zeggen dat een rakettenbetoging na een minuut al meer dan genoeg getoond is en geen 4 minuten moet krijgen, ook al zijn er 400.000 enzovoort. Ja, welke communiqués van Belgen neemt men over en welke neemt men niet over, is altijd een vrij moeilijke beslissing. Maar ik moet zeggen dat de CVP nogal schijnheilig is wanneer ze protesteren, want als ik nu even kijk naar diegenen die baas zijn in het nieuws, dan is het volgens het decreet is de eerste baas, meneer Van den Bussen. Dat is een CVP'er, zonder twijfel. Er is een tweede baas, meneer Emmerichs. Dat is een CVP'er, zonder twijfel. Dan is een van de andere grote jongens in de ganse bende, Jan Schots. Dat is een CVP'er, zonder twijfel. Dus zo slecht bedeeld zijn ze in elk geval niet, natuurlijk. Maar wanneer dan, meneer Verhofstadt vindt dat niet alles, dat het niet objectief is, het nieuws, wanneer ze niet altijd hem tonen wanneer hij vindt dat hij moet getoond worden, ja, dan wordt het natuurlijk een hopeloze discussie, want het gebeurt mij ook misschien dat ik af en toe vind dat ze iets moesten gezegd hebben wat ze niet gezegd hebben. Objectiviteit trouwens is iets waarnaar je streeft. En dat betekent dat je probeert zo duidelijk mogelijk de verschillende zaken in de maatschappij aan bod te laten komen. Dat is een eeuwig proberen. En dat we moeten proberen om ervoor te zorgen dat er zoveel als mogelijk objectiviteit bereikt wordt. Daar ben ik met hem het eens. En daar wil ik dus morgen samen met hen naar zoeken. Maar waar ik hem van verdenk, en bijna met zekerheid weet, is dat zij niet objectiviteit wensen. Zij wensen een gekleurde informatie. Zoals ze trouwens in Bel uitgevonden hebben. Hè? Zo in zo'n leuk bureautje, waarbij uiteindelijk een reclameagentschap ontstaan is voor de regering. Ja, een reclameagentschap dat vrij goed, dat vrij duur kost. Maar dat is natuurlijk geen voorlichting niet meer. Hè? Dat is dan propaganda. En maar elke partij mag propaganda en reclame voeren. Maar dat moet dan niet de bedoeling zijn van het nieuws natuurlijk. In het nieuws moet men proberen objectiviteit mededelingen te geven. Moeilijke opdracht. En de BRT zal af en toe misschien wel eens falen. Is in mijn nadeel, is een nadeel van meneer Verhofstadt misschien. Misschien is het een nadeel van meneer Zwalen tot daar nog toe. Maar laat ons samen zoeken naar oplossingen en het kind niet met het badwater buiten zetten. Hè. Maar zij zetten graag het kind met het badwater buiten, omdat het nieuwe kindje dat ze binnenpakken volledig het une is natuurlijk.
Wij Saturnus Vrije Radio, of moeten we zeggen niet openbare radio, zijn natuurlijk erg geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen op het gebied van het vrije radiowezen.
Er beweegt niet veel op dit moment. Men is dus nog altijd bezig met de fameuze procedure tot legalisering bijna. Dus de frequenties worden nu toebedeeld op dit moment met een traagheid bijna nooit gezien. Maar voor van de rest is, laat ons zeggen, een soort godsvrede afgekondigd, waarbij men zelfs op dit moment over de reclame niet heel hard optreedt en waarbij men de ogen sluit in de parketten. Dus ik heb de indruk dat het een en ander wel op vrij goede weg is. Er zijn een pak problemen met de toekenning van de frequenties, vooral in grote steden waar natuurlijk een grote concentratie van vrije radio's aanwezig is en waar men soms vrije radio's verplicht om samen een frequentie te delen die zowat water en vuur zijn. En dat geeft dan natuurlijk tot nog een pak problemen aanleiding. Maar ik heb de indruk dat het fenomeen vrije radio's 1 ingeburgerd is in onze maatschappij op zeer korte jaren. Een vast begrip geworden is. 2, dat er, laten we zeggen, een eerste zuivering gekomen is tussen diegenen die echt de bedoeling hebben om vrije radio te zijn en iets te brengen, en anderzijds diegenen die op een bepaald ogenblik uit modeverschijnsel meegelopen zijn. 3, heb ik de indruk dat een aantal vrije radio's het uitermate goed doen qua informatie en qua verzorgen van hun echt regionale taak. En dat voel je dan ook dat die een vrij grote inplanting hebben bij die plaatselijke bevolking, omdat ze echt beantwoorden aan een soort nood. De officiële radio kan dat niet doen, want die staat zo ver van hen weg. Maar een goede lokale radio kan heel erg dicht bij wat er beweegt in die gemeente leven en verslag over uitbrengen. Ja, en dat geeft dan toch wel, ik zou zeggen, ook een stuk steun, en een stuk financiële steun zelfs. En dat merk je dus zeer duidelijk. Dus ik moet zeggen, ik ben heel gelukkig over de evolutie die met de vrije radio's gebeurd is. Dat stemt zo wat overeen wat ik enkele jaren geleden waarschijnlijk ook voor de micro van Saturnus nog gezegd heb, wat ik toen verwachtte. Wel, die verwachtingen komen nu uit en ik geloof dat op dezelfde lijn zal natuurlijk anders moeten georganiseerd worden, omdat technisch het veel moeilijker is en ook nog duurder is dat men ook kan gaan naar regionale televisie. Dat is geen probleem, ik blijf geloven in dergelijke dingen, omdat ze echt een functie vertegenwoordigen die je niet kan opvangen van bovenuit en die je dus ook niet moet proberen op te vangen van bovenuit. Laat dat gebeuren op het niveau waar het nu gebeurt. Het gebeurt daar meestal goed en het gebeurt daar op een wijze waarbij heel erg veel contact is met de basis, als ik het zo zou mogen uitdrukken.
Meneer Van den Bossen, misschien kunnen we dit gesprek afronden met de vraag, de iets wat moeilijke vraag, die we ook onlangs aan onze eerste minister stelden. In wat verschilt volgens u een SP'er van een CVP'er, een PVV'er, een volksjuryman, om het dan bij de grootste Vlaamse partijen te houden? Ligt dat bij de uitgangspositie, het doel of de manier waarop?
Bij de 3. Eerst en vooral is er de uitgangspositie, de analyse van de maatschappij. Binnen de Socialistische Partij erkent men zeer duidelijk dat er belangentegenstellingen zijn in de maatschappij. En dat je dus niet iedereen zijn belangen kan verenigen. Er is een tegenstrijdigheid tussen de belangen van diegene die wenst maximaal geld te verdienen uit kapitaal en diegene die moet zijn brood verdienen uit arbeid. Die tegenstelling is er, is nog altijd actueel, is vandaag niet verdwenen. Wij zijn de enigen die daarin geloven wat dat betreft, ja. En natuurlijk, dan ben je dan ook consequent. Het doel dat je nastreeft is een ander doel. Bij ons is solidariteit een fundamenteel begrip. Gewoonweg men weet dat men slechts samen iets kan betekenen. En dat is ook de samenhorigheid essentieel. Is vandaar ook de kameraadschappelijkheid. En het woord kameraad dat nog altijd bestaat binnen de beweging is een illustratie juist van dat inzicht. Dat eigen is aan ons. En de CVP wenst iedereen te verzoenen, zowat. Dat zijn de grote verzoenders, de CVP. Die bovendien dan daarbij nog zeggen dat ze christelijk zijn. En omdat ze christelijk zijn, kunnen ze iedereen verzoenen. Dat is dus onmogelijk natuurlijk. Dat is dus een eerste duidelijk verschilpunt daar waar de PVV zich op dat vlak volledig als de andere kant van ons situeert. En uiteindelijk alleen de belangen dient van diegene die kapitaalkrachtig is. Dat is dan 1. Een tweede lijn natuurlijk, waarin we ook weer duidelijk van elkaar gaan verschillen. Dat is de wijze waarop we de maatschappij willen opbouwen. Het doel dat we stellen. Wij wensen een maatschappij in rechtvaardigheid, waar die grote rijkdomverschillen niet thuis horen, maar waar iedereen zich kan ontplooien maximaal. Daar waar aan, en waar ook een aantal waarden moeten fundamenteel zijn. En waar niet de huidige waarde wordt van competitie, zoals de PVV die beoefent als waarde en als opperste ideaal. Waar dat centraal moet staan, maar waar het werkelijk een centrale waarde is van medemenselijkheid, van samen mens te zijn, van elke mens zich te laten ontplooien. Zoals hij gebekt is, zoals hij leeft, waarbij voor ons, om maar een klein voorbeeld te geven, een kunstwerk, ja, dat moet niet gemaakt worden door een artiest in armoede. Een kunstwerk kan perfect in loondienst gemaakt worden op een bepaald moment, waarom niet? Zie je, dus dat is een uiten dan van de persoon die artistieke mogelijkheden heeft en die de baten van de gemeenschap stelt, maar daar nog enerzijds vreselijk grote armoede voor leiden, nog anderzijds enorme bedragen moet voor incasseren. Dus ook wat de maatschappij die we willen maken is een gans andere maatschappij dan de hunne. We gebruiken soms dezelfde woorden zoals rechtvaardigheid, maar ze betekenen iets anders. En ten derde is er natuurlijk ook op het ethische vlak een duidelijk verschil. Wanneer we zeggen dat een mens mens maximaal vrij moet zijn, dan vinden we ook dat hij moet vrij zijn om een religie te beleven, maar dat de geloofspunten van die religie niet mogen opgedrongen worden aan andere delen van de bevolking bijvoorbeeld. De CVP vindt dat haar geloof moet in zijn essentiële punten bij wijze van strafrecht dikwijls opgedrongen worden aan de rest van de bevolking. We geloven niet dat dat mag, dat is een aanslag op de vrijheid. Dus je ziet op een reeks, je kunt erop doorgaan, uren en uren, een reeks verschillen daartussen. Met de Volksunie natuurlijk is de situatie nog ganz anders. De Volksunie is een vrij verdeelde partij op dit ogenblik inhoudelijk. Qua ideologie, het Vlaams nationalisme is zeer moeilijk definieerbaar feitelijk. Ja? Ik heb nog onlangs meegemaakt in een debat over amnestie dat in feite het ene stuk van de Volksunie het duidelijk oneens was met het andere stuk en het ene stuk vrij dicht bij mijn analyse stond en het andere daar loodrecht tegenover stond. Dus zij zijn op dit ogenblik samengekomen, weliswaar met een zeer loofbare bedoeling, en ik wens dat duidelijk te zeggen, om Vlaanderen ja, voor een stuk toch wel in een Belgische staatsverband te krijgen om niet in een ondergeschikte positie, maar in de positie die het toekomt en met een aantal vrije beslissingen van dit Vlaamse volk hoe het zijn toekomstwens oriënteren. En er is hun verdienste, maar zij hebben een beetje iedereen die dat als ideaal had verzameld, maar die dan dikwijls verschilt op het economisch vlak van wat hij wil bekomen. Meneer Schiltz is duidelijk economisch vrij dicht geïnspireerd door het liberalisme bijvoorbeeld, maar anderen van diezelfde volks, nu zoals meneer De Beul die op dezelfde lijst staat als hij in Antwerpen, ja, die zal net zoals mevrouw Maas in vele gevallen veel dichter bij ons liggen over een reeks problemen. Dus het is trouwens een partij die het ook altijd vrij moeilijk gehad heeft om zich te definiëren op de andere vlakken buiten de regionalisatie in dit land. En die daar nooit echt in geslaagd is om daar profiel op te krijgen. Er is ook een beetje het probleem nog van Agalef op heden, dat ook nog geen profiel echt heeft op sociaal-economisch vlak. Dat weliswaar een soort sentiment in de bevolking vertegenwoordigt van enerzijds revolte tegen een aantal dingen die scheef gaan en scheef gegaan zijn in de loop der jaren met al die traditionele partijen. En anderzijds een gevoel van het terechtgevoel van het milieu moet gevaloriseerd worden en het mag niet meer verkwist worden met dat milieu. En we gaan terugkeren naar de oude ideaal waarden die zeiden van bon, grond kan je niet bezitten, water kan je niet bezitten, lucht kan je niet bezitten, vuur kan je niet bezitten, dat is eigendom van iedereen, want anders kan je niet leven. Dat zijn de essentiële elementen van het leven. Dus terecht gaan ze daar opnieuw op door, zei. Maar dus, ik geloof dat binnen de grote families feitelijk de verschillen zijn dat wij enerzijds wel een heel bewust willen de belangen van diegenen die als werknemer door het leven moeten komen en diegenen die moeten leven van vervangingsinkomens bijvoorbeeld, dat wij die mensen wensen te valoriseren, een kans wensen te geven maximaal in het leven, iedereen gelijke kansen wensen te geven in dit leven en permanent te laten hergeven die gelijke kansen, terwijl de PVV het bijna van een zuiver blinde competitie moet hebben waarbij de zwakste moet ondergaan of in elk geval achteraan het peloton moet gaan hangen en waarbij de CVP lange tijd alles heeft kunnen bedekken met de mantel van het christendom, zeggend van wij verzamelen alle christenen, maar daarmee is natuurlijk ook het laatste woord niet gezegd, want er zijn christenen die economisch rechts denken, er zijn christenen die economisch links denken. En ja, langzamerhand is door dat spanningsveld dat binnen de CVP bestond, is de CVP een centrumpartij geworden waarbij de C voor centrum staat en niet meer voor christelijk uiteindelijk. Maar het werd dan in het centrum gehouden, niet door het feit dat ze zich als centrumpartij definieerden, maar door de spanningsvelden als links en als rechts, die allebei eraan sleurden en waardoor de oplossing uiteindelijk, de resultant om het wiskundig uit te drukken, dat resultant het centrum was. Wel, vandaag is dat trouwens aan het afbrokkelen met de polarisatiebeweging die aan de gang is, waarbij zowel meneer Verhofstadt langs zijn kant als wij langs onze kant ernaar streven om duidelijk te polariseren in deze maatschappij en mensen te verenigen op basis van een maatschappijproject, een progressief maatschappijproject of een conservatief maatschappijproject. En dat is denk ik opnieuw de politiek op zijn beste, een duidelijke politiek die opnieuw passionant wordt en waarbij mensen gaan opnieuw kiezen voor ideeën, waarbij ze opnieuw gaan kiezen voor bewegingen die hun belangen vertegenwoordigen en waar ze thuis horen en niet meer alleen gaan kiezen omwille van de krollen van een of andere kandidaat, wezen ze mooi of wezen ze niet mooi zijn krollen. En dus de zeeps op reclame voor een stuk minder effect gaat hebben in de politiek. En dat is dan, denk ik, een verbetering van de democratie in België.
Meneer Van den Bossen, bedankt voor dit vrij uitgebreid interview.